3 weken geleden mocht ik hier staan. En toen heb ik gezegd, ik ga een tweeluik presenteren. Omdat ik zo kort bij elkaar hier kan zijn. En dat gaat over Marcus. 3 weken geleden waren het de eerste 8 hoofdstukken van Marcus. En in hoofdstuk 8 vindt een ommekeer plaats. In de eerste 8 hoofdstukken ontvouwt Jezus zich gaandeweg als de koning. En dan is er die ommekeer in hoofdstuk 8, waar ik het straks over zal hebben. En daarna zal Jezus zich presenteren als de koning die naar het kruis gaat. De leidende Messias. De goddelijke leidende Messias. Er was wel Messiasverwachting bij de Joden in die tijd. Maar niet de verwachting van een goddelijke Messias. En al helemaal niet de verwachting van een goddelijke leidende Messias. Ik weet niet of jullie wel eens van doen hebben met sollicitaties, aan de ene kant of aan de andere kant. Het zijn meestal wat krampachtige ontmoetingen. Vaak is het dan zo dat in die ene ontmoeting moet duidelijk zijn of degene die jouw sollicitatie beoordeelt terecht jou heeft uitgenodigd voor een gesprek op basis van je cv, je levensverhaal of je levenspunten, hè, de hoofdpunten van je studie en van je werk tot dan toe, je cv. En onze kantoren en bedrijven zitten vol met mensen op de verkeerde plek. Ik heb zelf bij de gemeente Enschede gewerkt en wij hadden daar voortdurend te maken met verkeerde directeuren die gewoon niet goed functioneerden op hun plek. Maar die hadden wel een cv ingestuurd, die hadden referenties en carrière getoond, die hadden een gesprek gehad, die hadden misschien wel 2 gesprekken gehad, maar toch. Blijkbaar was het toch niet de goede persoon op de goede plek. Hij werd aangenomen of zij werd aangenomen en het was binnen een half jaar duidelijk, dit is het niet. Het is nodig om naast zulke indrukken als een gesprek of een schriftelijke weergave van wat je hebt gedaan, mensen mee te maken. Daardoor leer je ze veel en veel en veel en veel beter kennen. Daarom is het terecht dat, en dat is niet zozeer, heeft niet te maken met oneigenlijk bezig zijn, daar is het terecht dat je je laat gelegen aan getuigenissen van iemand over een ander, over een sollicitant bijvoorbeeld. Dat je weet, dit wordt van die persoon gezegd. Dat is bijvoorbeeld het zoeken naar referenties, maar ja, hoe waarheidsgetrouw zijn de referenties? Daar kun je ook weer van alles over vertellen, maar goed. Getuigenissen van jezelf over iemand of van een ander over iemand, die zijn vaak veel krachtiger, veel veelzeggender dan de presentatie van iemand in een gesprek. Nou, dat is een reden waarom ik heb geprobeerd om in 2 bijeenkomsten vanuit het Marcus-evangelie de wijze waarop Jezus zich presenteert, niet in een enkel verhaal, maar in de hele periode die Marcus beschrijft, de wijze waarop Jezus zich presenteert, voor dag op het toneel te zetten, weer te geven, te behandelen. Dat is ook hard nodig, want wij hebben een geweldige verstoring in onze bewondering en verwondering bij Jezus. En die verstoring heeft gewoon te maken met 2000 jaar christendom en met 10, 20, 40, 50 jaar christen zijn. Je raakt gewend aan een bepaald beeld. En het is maar zo gedaan dat je denkt, ik weet het wel. Ik weet het allemaal wel, in plaats van, weet ik het allemaal wel. Er zou in ons allemaal permanent, ook over 10 jaar nog, ruimte moeten zijn voor bijstelling van ons beeld van Jezus. Voor verrijking van ons beeld van Jezus. Verdieping, maar ook bijstelling. Dogmatisch zijn over de ondoorgrondelijke God, dat moet je niet zijn. Jezus is altijd weer verrassend. Dat merken we ook in het Markus-evangelie. Dat merken we in alle evangelieën. Jezus is altijd weer verrassend bezig voor zijn omgeving. Of hij nu optreedt of juist niet optreedt, hij verrast. En dat komt omdat wij zijn van deze wereld en Jezus komt van boven, van de hemel. Een leidraad in de preken over Markus is dan ook de bekende zin van Jezus, die alleen in het Johannes-evangelie staat. Voor Pilatus spreekt hij deze zin uit en daar zegt hij: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En omdat dat zo is, is het voor ons heel moeilijk, omdat wij voortdurend door de wereld beïnvloed worden, om ons in te denken in de mores, de waarden, de normen van het koninkrijk van Jezus. Goed, in hoofdstuk 8, ik ga even kijken, komt de centrale vraag aan de orde die Jezus stelt. Nadat hij een tijd met zijn volgelingen is opgetrokken, stelt hij de vraag: mensen, wie zeggen nou de mensen dat ik ben? Wat wordt er zo over mij gezegd? Ik loop hier nou een tijdje rond, ik doe van alles, ik zeg van alles, ik geef van alles aan. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, het antwoord is bekend. Dan zeggen de discipelen: sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent, en anderen zeggen Elia, en weer anderen een van de profeten, weer een nieuwe profeet. En dan zegt Jezus: en wie zeggen jullie dat ik ben? Dat is altijd de vraag die naar ons toe komt. Wie zeg jij dat Jezus is? Of je nou 15 bent, of 10, of 85, wie is Jezus voor jou nu? Wat zou je, als je nu een minuut kreeg om over Jezus te spreken, wat zou je van hem zeggen? En dan zegt Petrus: gij zijt de Messias. En in andere evangelieën vinden we: gij zijt de Heilige Gods. Een geweldig getuigenis volgens Jezus, want Jezus zegt in een andere evangelie weer: dat kan vlees en bloed jou nooit geopenbaard hebben, Petrus. Dit moet je hebben gehoord van de Heilige God. Dat je tegen mij zegt: jij bent de gezalfde, want dat betekent Messias. Dat is je geopenbaard door God. Daar leren we wel iets van. Wat we misschien allemaal wel voor ons hebben. We hebben openbaring, onthulling van God nodig over wie Jezus is. Dat hebben we allemaal nodig. Je wordt niet alleen maar bekend met wie Jezus is door studie. Er is die openbaring van God nodig. Er zijn hele geleerde mensen in de wereld die ook hele dikke boeken over de Bijbel kunnen schrijven en over Jezus. En waarvan je toch het idee hebt: ja, maar wat is je nu werkelijk geopenbaard door God over Jezus? Want ik mis iets bij je. En dan, na dit getuigenis van Petrus, komt er weer iets heel verrassends voor iedereen. Voor iedereen. Dan gaat Jezus voor de eerste keer spreken over dat hij moet gaan lijden. Dat hij vervolgd zou worden door de religieuze elite. Zo vat ik even samen dat er steeds staat: fariseeën, oudsten, schriftgeleerden. Dus de geestelijke, de religieuze elite van die tijd. Aan hen zal Jezus overgeleverd worden. Dat is wat hij voorspelt. En hij zal gedood worden en na 3 dagen weer opstaan. Dat zegt hij allemaal, al de eerste keer al. En dat kan Petrus niet verdragen. Dat is zo compleet tegen zijn verwachtingen in. Dat is de enige keer dat we het zien in de Bijbel. Dat hij Jezus terzijde neemt. Moet je je voorstellen, daar staan al die mensen. En Petrus neemt Jezus terzijde. En hij gaat dan fel, staat er ook nog in de Bijbel. Ook in het Markus evangelie. Gaat hem fel terechtwijzen. Terechtwijzen. Dat zal geenszins gebeuren. Zo zal het niet gaan. Hij heeft het idee dat Jezus zijn hoop verloren heeft of zijn geloof verloren heeft. Maar Jezus laat zich de meest centrale taak van hemzelf niet wegpraten door Petrus. En daar komt een hele krachtige reactie van Jezus. Hij wordt terzijde genomen door Petrus. Daar zijn de mensen. En dan draait Jezus zich weer om naar de mensen. En dan staat Petrus dus achter hem. En dan zegt hij, ga achter mij, Satan. Want je bent bedacht op de dingen van de mensen. En niet op de dingen van God. Zijn wij bedacht op de dingen van God? Want het is nogal een felle, zware uitspraak van Jezus. Als je bedacht bent op de dingen van de mensen, ben je dan onder invloed van de duivel. Als je dus niet meer rekening houdt met de dingen van God. Nou, voor deze centrale bedoeling van Jezus' komst, namelijk lijden, sterven, opstaan, daar gaat hij voortaan zijn onderwijs op richten. Na deze ontmoeting, confrontatie zou ik gaan zeggen, met Petrus en zijn discipelen. Er worden in de pericopen altijd aangegeven, nou, de eerste aankondiging van het lijden, tweede aankondiging, derde. In Marcus staan er in feite 4 aankondigingen. Geen 3, maar 4, vind ik. 4 aankondigingen van het lijden. En daar wordt steeds iets meer verteld, bij elke aankondiging. Het is opbouwend, hè, dus gefaseerd onderwijs. Niet in de ene vertelt Jezus alles. Er komen stukjes, een paar brokjes bij steeds. Maar omdat het zo razend moeilijk is om dit te aanvaarden voor zijn volgelingen, voor wie dit een totaal andere gedachte is die ze dan nooit gehoord hebben, en die ze helemaal niet bij Jezus vinden passen. Het is totaal tegen hun verwachting in, want ze verwachten een koninkrijk van David. En omverweving van de Romeinen. Ze verwachten een Messias als koning. Maar ook een echte koning. Een koning zoals ze die kennen. Daarom, misschien wel daarom, neemt Jezus 3 van zijn discipelen mee naar een berg. Waar wat wij dan noemen de verheerlijking op de berg plaatsvindt. Daar is dat moment dat ze hoog op die berg zijn. En dat ze zijn misschien wel een paar dagen weg. Ze zijn hoog op die berg. En daar vindt een verschijning plaats. Jezus zelf wordt zo wit dat het niet te beschrijven valt. Zo mooi wit. En er komt Elia en Mozes die komen met hem spreken. En Petrus, Jacobus en Johannes die daarbij zijn, die zijn stom verbaasd. En Petrus raakt in verwarring. En die roept van, zullen we maar tenten hier neerzetten om hier te verblijven. Maar er klinkt een stem uit de hemel. Dit is mijn zoon. Mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Dat hebben wij zo nodig. Werkelijk te luisteren naar Jezus. Dat we niet alles zitten weg te zeven. Weg te zitten te selecteren. Alles te zitten modelleren naar wat we al weten. Naar wat we gewend zijn. Nee, je moet het verrassende van Jezus. Moet je echt proberen te ontdekken. Luister naar hem. Ze hebben die verheerlijking meegemaakt. Het is goed om dat even te beseffen. Petrus, Jacobus, Johannes. Ze hebben die verheerlijking meegemaakt. Ze waren zwaar onder de indruk. Ze gaan naar beneden. En het leven met Jezus gaat weer met zijn wonderlijke aspecten verder. Hè. Het begint al meteen met een genezing van een jongen. Daar beneden. Want dat konden zijn discipelen niet doen. En nou, zo gaat dat verder. En onderweg neemt Jezus weer zijn discipelen apart tot verdere aankondiging van het lijden. En ook tot onderwijs over, ja, maar jullie zullen ook moeten lijden. Als je mij wil volgen, ja, daar hoort lijden bij. Daar hoort bij dat je je leven aflegt. Als je je leven wil winnen, moet je het afleggen. Als je je leven wil behouden, dan zul je het verliezen. Dat is wat Jezus zegt. Hele bijzondere woorden. Nooit vertoond dat iemand zoiets zegt. Alleen 2000 jaar christendom helpt ons niet om dat tot ons door te laten dringen. Maar daarom probeer ik deze preek te houden. Laat het tot ons doordringen. Hoe bijzonder Jezus hier ons een beeld van zichzelf schetst. En aangeeft wat een volgeling van Jezus voor kenmerken moet hebben. Hij komt. Ik zal hem even hier verder. Dus in Marcus 8, vers 31 is die eerste aankondiging. Hoofdstuk later vinden we herhaling van de aankondiging. En dan staat er ook achter, ook na deze herhaling, de discipelen begrijpen deze uitspraak niet, maar durven geen vragen te stellen. Dan komt er dus die verheerlijking op de berg. En hier zijn nog twee aankondigingen van het lijden van Jezus. Het is goed om daar even bij stil te staan. Dat hier nog meer wordt verteld door Jezus. Weer een hoofdstuk later, hoofdstuk 10. Nu neemt Jezus ook in zijn voorspelling mee dat hij veroordeeld zal worden. Dus dat er iets is als een rechtszaak. Dat er een rechtszaak zal komen. Dat staat hier. Ze zullen hem ter dood veroordelen, dan is er dus een rechtszaak. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen. Er zal spot zijn, er zal marteling zijn, geeseling zijn. Er zal bespuwing zijn. Nog weer veel meer informatie geeft Jezus aan over wat er zal gebeuren. En nog weer later, in hoofdstuk 10, staat er in feite nog een voorspelling. Maar nu, waarom dit allemaal gaat gebeuren, dat is Marcus 10, vers 45. De mensenzoon is gekomen om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Wij kennen het woord losprijs eigenlijk nog maar in één zin in onze tijd. Wij kennen ons begrip losprijs in de zin van iemand wordt ontvoerd en dan wordt er een losprijs gevraagd, soms. Hè? Nou ja, we kennen dat in allerlei landen, vooral westerse mensen, niet zo veilig zijn, want ze worden ontvoerd juist vanwege het geld. Dat krijg je als de rijken de zeer armen ontmoeten. Maar wat is losprijs in die tijd? Dat heeft eigenlijk een andere associatie. Losprijs in die tijd, dat kon je neertellen voor een slaaf of voor een gevangene. Om die slaaf of die gevangene vrij te kopen, dat kon. Niet elke gevangene natuurlijk, maar er was dus een losprijs voor vrijkopen van mensen. En Jezus zegt hier, ik en die slaaf en die gevangene, die konden zichzelf natuurlijk nooit vrijkopen. Zo moet je het zien als Jezus zegt tegen ons, ik geef mijn leven als losprijs voor jou. Jij kunt jezelf niet vrijkopen. Daar heb je Jezus voor nodig. Je kunt jezelf niet bevrijden, niet verlossen. Niet bij God brengen. Daar heb je Jezus voor nodig. Dat betekent hier losprijs. Maar het is in feite een vierde aankondiging, maar nu met een waarom. Hij zal zijn leven geven als losprijs voor velen. En dan moet ik toch even bij dat curieuze moment er tussendoor komen. Dat er tussendoor zit. Tussen deze voorspellingen in en de voorspellingen en de verheerlijking op de berg. Komt daar dat curieuze geval dat de zonen van Zebedeus, staat in het ene evangelie, in het andere evangelie staat de moeder. En weer in het andere evangelie staat alleen de namen. Jacobus en Johannes komen naar Jezus en die zeggen tegen hem, wij willen eigenlijk wel graag dat u doet wat wij u vragen. Nou, dat is al niet een aangename vraag, hè? Wij willen eigenlijk wel dat u graag doet wat wij u vragen. Nou, uiteraard wil Jezus dan er iets meer van weten. Hè? Wat kan ik dan voor je doen? Vraagt Jezus. Toch een heel vriendelijk antwoord op een wat bitse vraag. Wat kan ik dan voor je doen? En dan komt er een bijzondere wens. Ja, wij willen, als u zit in uw glorie straks, dan willen wij de een aan de rechterkant zitten en de ander aan de linkerkant. In uw glorie. Dan heeft Jezus het over lijden gehad. Er is die verheerlijking geweest. Jezus geeft aan wat zijn weg zal zijn. Maar ze zijn nog niet in staat om dat echt te vatten. Zij blijven het niet vatten. Hun verwachting blijft, net als die van de massa, dat blijkt wel uit de intrede in Jeruzalem, die verwachting blijft van een koning die het rijk van David zal herstellen. Hoezeer Jezus ook moeite doet in al die hoofdstukken van Marcus waar het nu over gaat, om een andere indruk te geven. En Jezus zegt dan ook, ja, dit is niet aan mij om weg te geven, deze plekken. Hij laat het eigenlijk maar zitten. Hij gaat ze niet weer uitleggen met een soort vijfde voorspelling van zijn dood. Hij zegt wel, zullen jullie de beker kunnen drinken die ik moet drinken? En dan zeggen ze, ja, dat zullen wij kunnen we drinken. Maar Jezus zegt, oké, dan zullen jullie de beker ook drinken. Maar die plekken die zijn niet aan mij om aan jullie te vergeven. Dat is aan God. Maar het geeft wel aan hoe de mensen denken. Ook zijn meest naaste omgeving. Zijn kerndiscipelen als het ware. En dan gaat Jezus heel zorgvuldig met behulp van een paar discipelen een rij dier uitzoeken om Jeruzalem binnen te trekken. Hij was al een tijd op weg naar Jeruzalem. Er was ook de gedachte dat hij daar veel tegenstand zou ontmoeten, dat daar zijn tegenstanders zaten, dat hij moest vrezen voor zijn leven. Die gedachte was er wel. Het ging nooit over, hey, ik moet lijden, maar pas op, misschien word je wel gegrepen. Dus blijf maar in Galilea. Dat soort opmerkingen zijn er in het evangelie. Maar dan gaat hij toch naar Jeruzalem en dan laat hij door zijn discipelen een rijdier uitzoeken. Een ezel, een jonge ezel. En dan gaat hij op die jonge ezel zitten. Wat een combinatie. De koning die het rijk van David gaat herstellen, die ook toegejuicht wordt met Hosanna, daar is hij dan, de gezegende. Die rijdt op een jonge ezel. Die combinatie, die vind je telkens weer bij Jezus. De combinatie, ik heb het even uitgeschreven. Bij Jezus vinden wij oneindige majesteit en tevens volmaakte nederigheid. Volstrekte gerechtigheid en toch onbegrensde genade. Absolute soevereiniteit en toch algehele onderworpenheid. Hij is leeuw en lam, tegelijk zoals we ook in Openbaringen leren. En toch, de persoonlijkheid van Jezus is een volmaakt geheel, ondanks dat hij deze uiterste in zich heeft. Na de intocht in Jeruzalem komt alles in een stroomversnelling. Het hele leven van Jezus gaat naar zijn einde. Het komt van de ene dramatische gebeurtenis naar de andere beleven we. Er is dan nog dat hele bijzondere optreden van Jezus in de tempel. Daar kun je ook een niet goed beeld van hebben. In de tempel, ja, tempel waar? Ja, in het voorhof van de tempel. In het voorhof van de tempel was in de week voor Pesach een enorme hoeveelheid mensen, heidenen in het voorhof. Daar waren een enorme hoeveelheid kopers en verkopers van offerdieren. Josephus, een historicus, heeft geschat dat in de week voor Pesach er wel 250.000 van die dieren, lammeren alleen al, dus niet eens duiven, lammeren werden geslacht. Moet je je voorstellen hoe dat in die tempel is waar Jezus binnentreedt. Als je 250.000 dieren verhandelt, hoeveel mensen zijn het wel niet? En wat is er allemaal voor nodig om dat te kunnen verhandelen? Ook aan heel veel mensen van buiten het Joodse land. Met andere munteenheden enzovoort. Dus er is van alles voor nodig om dat te verhandelen. Maar er is dus kopen en verkopen. Het is een commerciële business geworden daar. In het voorhof. In de tempel. En dat kan Jezus niet goed aanzien. En dan zegt hij met een citaat van Jesaja: mijn huis moet een bedehuis zijn voor alle volken. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Mijn huis moet een bede zijn voor alle volken. Ook weer een bijzondere zin. Hij is in het voorhof van de heidenen, voor de heidenen. En wat de mensen dachten is, hij gaat het nu uitmesten. En hij gaat die heidenen eruit gooien. Hij gaat de tempel bevrijden, reinigen van de heidenen. Maar Jezus doet het omgekeerde. Hij zegt, nee, het zijn deze heidenen die juist de volken die juist God moeten gaan aanbidden. Mijn huis is een bedehuis voor alle volken. Iets wat bij de Joden niet erg leefde. Want zij waren immers het uitverkoren volk. Dus Jezus gaat dat hele offerstelsel hier met dit optreden van het omvergooien van tafels en geldwisselspul enzovoort. Gewelddadig optreden. Gaat hij in feite tonen het offerstelsel dat dat moet niet meer functioneren. Dat is een uit de hand gelopen stelsel. Dan hebben we Gethsemane, waar twee vormen van bestuur elkaar ontmoeten, in feite met elkaar botsen. Gethsemane in het pikkenduister. Daar komt Judas met een gewapende bende op Jezus af, die daar met zijn discipelen bijeen is. En Judas die kust hem. En Petrus pakt reflexmatig zijn zwaard. Slaat een oor af van een dienaar. Jezus heelt dat weer. En Jezus zegt, jullie zijn, ik was dagelijks bij jullie in de tempel. Jullie zijn uitgerukt alsof ik een roverhoofdman ben. Jullie hadden me altijd kunnen aanspreken, kunnen vastpakken. Maar nu hier midden in de nacht ben je met een gewapende bende om mij vast te pakken. Maar het heeft zo moeten zijn. Dan vlucht iedereen. En dan begint de eenzame weg van Jezus. Helemaal alleen. De eenzame weg van Jezus naar het kruis toe. In feite wat in Gethsemane gebeurt is dat twee vormen van bestuur, twee koninkrijken, twee vormen van bestuur elkaar ontmoeten. De heerschappij van de macht, van het geweld, ontmoet daar de heerschappij van de liefde. Dit is de wijze waarop Jezus koninkrijk zich toont. In het kwade overwinnen door het goede. In helen wat verkeerd is. In geweldloosheid. Het is dit koninkrijk dat nog niet was getoond aan de mensen. Dat ze nog niet kenden. Na 2000 jaar weten we niet anders als dat is er. En het is wel heel moeilijk. En het is, moet je dan geen leger hebben enzovoort. Je kunt er allerlei kwesties weer bij hebben. Maar dit is de revolutie van de liefde die Jezus hier toont in Gethsemane. En later zal hij nog voor een van die rechters zeggen van ja, als ik zou willen, zou mijn vader zo miljoenen engelen sturen en mij bevrijden van jullie. Maar dit moet zo zijn. Maar dit is het, de rebellie, de revolte van de liefde. Die treedt hier op in Gethsemane en daarna. En dan komt er het dramatische schijnproces. Ik noem het een schijnproces, want nou, we kennen inmiddels in de wereld heel veel schijnprocessen. Dat eigenlijk de uitslag van tevoren al vaststaat. Maar dit is ook een schijnproces. Ze zoeken daar bij in het huis van de hoge priester zoeken ze wat er voor getuigenverklaringen te vinden zijn. Want ze hadden getuigenverklaringen nodig om Jezus ter dood te veroordelen. Wat er voor getuigenverklaringen te vinden zijn om Jezus te beschuldigen. En ze vinden niks. Ja, af en toe zijn er wel getuigenverklaringen, maar ze zijn nooit gelijksluidend. Je hebt twee gelijke verklaringen nodig voor een veroordeling. En dan gaat de hoge priester van dienst, hè, er zijn meer hoge priesters, maar er is één hoge priester van dienst, die treedt op Jezus af. Loopt op Jezus af en die zegt: Bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Dat is wat hij aan Jezus vraagt. Bent u de Messias, de zoon van de gezegende? En dan hebben we een Markus-evangelie gehad, waarbij Jezus telkens weer op directe vragen ontweken heeft te zeggen wie hij is. Hij heeft het getoond door zijn optreden, op allerlei manieren. Door de ik ben uitspraken heb ik het over gehad. Door te zeggen van voorwaar, ik zeg u. Niet die rabbi zegt het, of zelfs niet zo spreekt de Heer. Nee, ik zeg u. Jezus heeft getoond wie hij is. Maar hij heeft het nooit rechtstreeks gezegd. En nu wel. Want op de vraag van de hoge priester, bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Zegt Jezus, dat ben ik. En om het helemaal duidelijk te maken, zegt hij, en u zult de mensenzoon aan de hand van de machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel. Daar staat het. Ik heb daar twee woorden onder gezet. Rechter en Shechina glorie. Want bij dat dramatische schijnproces merken we dat ze willen Jezus veroordelen, maar in feite zegt Jezus, ik zal komen om jullie te veroordelen. Dat zegt hij met deze aanhalingen uit de psalmen, uit Jesaja, die in deze zinnen verborgen zitten. Dat zijn aanhalingen uit het geschrift van de Joden, uit het Eerste Testament. Het zijn gewoon aanhalingen uit Psalm 110 en Daniel 7. Ik moet niet zeggen Jesaja, Daniel 7. In beide gedeelten, in Daniel 7 en in Psalm 110, wordt Jezus aangekondigd als de rechter. Dus hier staat die machteloze man voor zijn rechters en hij zegt dit. En dan zegt hij er nog wat bij. En ik zal komen, jullie zullen mij zien komen op de wolken van de hemel. Ja, dat zijn niet die verschijnselen vol met waterdamp. De wolken van de hemel zijn in de Bijbel telkens weer. Dat is de Shechina-glorie van God. Dat is de glorie van God. Dat wordt er altijd mee bedoeld. Dus Jezus zal komen in de glorie van God naar de aarde weer toe. Dat is wat hier staat. Dat is wat hij zegt. Het is die wolk die aan de orde is als Mozes met Jahwe praat. Het is de wolk die meegaat in de woestijn met bij de uittocht en bij de zwerftocht in de woestijn. Het is de wolk ook die bij de inwijding van de tempel van Salomo verschijnt. Niet bij de tweede tempel, maar bij de tempel van Salomo verschijnt die wolk ook. Het is overigens ook de wolk die in het boek Ezechiël stapsgewijs weggaat van het volk Israël. En die wolk zal weer terugkomen. En die wolk is dus de glorie van God zal weer terugkomen en naar de mensen komen. Goed. Ik heb nou in feite geen 16 hoofdstukken behandeld, maar 14. Want het gaat te lang duren als ik ook de rest van Marcus nog behandel met de kruisdood en de opstanding. Maar ik dacht, dit zijn zaken die van belang zijn voor het beeld van Jezus. De dood van Jezus, de kruisdood is natuurlijk van groot belang voor de betekenis van Jezus. Zijn opstanding is van groot belang voor de betekenis van Jezus. Maar het ging mij er vooral om een rijker beeld te krijgen van wie Jezus is. Via het Markus-evangelie. Zullen wij nog bidden? Hemelse Vader. Wil ons bevrijden van zelfgenoegzaamheid. Van denken dat we het allemaal wel weten. Als het gaat om u, als het gaat om uw zoon. Als het gaat om de mysteries. Wil voorkomen dat we vast blijven zitten aan een scheef beeld. Wil ons beeld verrijken van Jezus. Wil het zo rijk maken, zo diep doen wortelen in ons. In ons hart en in ons verstand. Dat het ons leven echt beïnvloedt. Niet alleen onze rituelen, maar ons denken, onze omgang met mensen. Onze verwachtingen, onze hoop. We hebben uw openbaring nodig, uw onthulling nodig, om werkelijk meer te snappen van Jezus. Maar we danken u ervoor dat hij de weg is gegaan tot het einde. Dat hij de losprijs betaald heeft, die wij niet konden opbrengen. We danken u daarvoor in zijn naam. Amen. vinden.